Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij op Psalm 103 het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jozua, daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Wij herzeggen nu Jozua 7, de versen 16 tot het einde. Maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk van de verwerping der dwalingen en daarvan de eerste twee paragrafen, waarna wij zingen uit Psalm 116, vers 9. O Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagd, zoon, gij slaakt het mijne banden. Dies doe ik u gewillig offerande. Van lof en dank u plechtig toegezegd.
De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode, de dwalingen, degene die leren dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht der verkiezing of een gave Gods, door de dood van Christus verworven, maar een voorwaarde des nieuwe verbonds, die de mens voor zijn beslissende, gelijk zij spreken, verkiezing en rechtvaardigmaking door zijn vrije wil moet volbrengen. Want de Heilige Schrift getuigt dat zij uit de verkiezing volgt en door de kracht des doods, der verrijzenis en der voorbidding van Christus den uitverkorenen gegeven wordt. De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Romeinen 11, vers 7. Insgelijks die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 32 tot 35. Die leren dat God de gelovige mens wel voorziet met genoegzame krachten om te volharden en bereid is die in hem te bewaren, zo hij zijn ambt of plicht doet. Doch al is het nu ook dat alle dingen die nodig zijn om in het geloof te volharden en die God gebruiken wil om het geloof te bewaren, in het werk gesteld zijn, dat het dan nog altijd hangt aan het believen van de wil dat deze volharden of niet volharden. Want dit gevoelen bevat in zich een openbaar pelagianisme. En terwijl het de mensen wil vrijmaken, zo maakt het hen rovers van Gods eer. Tegen de voortdurende overeenstemming der evangelische leer, die den mens alle stof van roemen beneemt en de lof dezer weldaad aan de genade Gods alleen toeschrijft. En tegen den apostel die getuigt dat het God is die ons ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 1 vers 8.
Thank you.
Lees u Jozua 7 vanaf vers 16 tot en met het einde. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Sera, uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch den Heere, den God Israëls, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen den Heere, den God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En zij overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe.
We gaan zingen op Psalm 19, het zesde en het zevende vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En het zevende weerhoudt, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, vers 6 en 7. Gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagmorgen zijn de u voorgelezen versen uit Jozua 7. Jozua 7, de versen 16 tot en met 26, waarvan wij nu alleen het 19e vers aan u voorlezen. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verbergt het voor mij niet. De gemeente, schrijven wij als thema onder het tweede gedeelte van dit hoofdstuk Achans zonde van ondankbaarheid. Achans zonde van ondankbaarheid. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats de zondaar aangewezen. In de tweede plaats de zonde beleden. En in de derde plaats het zondigen bestraft. Dus de zonde van Achans ondankbaarheid. Drie gedachten. In de eerste plaats de zondaar aangewezen. De versen 16 tot en met 18. Onze tweede gedachte, de zonde beleden. De versen 19 tot en met 23. En onze derde gedachte, het zondigen bestraft. De versen 24 tot en met 26. Gemeente, het is vandaag dankdag. En wat is dat eigenlijk? Dankdag houden. Wat is een dankbaar hart? Wij hebben daar soms zo'n hele verkeerde voorstelling van, omdat wij dankbaarheid en blijdschap vaak met elkaar verwisselen. Maar dankbaarheid, dat hoeft nog niet tegelijk blijdschap te zijn. Weet u dat droefheid ook een vrucht kan zijn van dankbaarheid? Een verbroken hart en een verslagen geest, dat is het dankoffer dat de Heere aangenaam is. Wat is een dankbaar hart? In het doopformulier, jongens en meisjes, wat jullie iedere 4 weken horen lezen, daar wordt dankbaarheid genoemd. Gehoorzaamheid. Nieuwe gehoorzaamheid. Iemand die niet gehoorzaam is, die is ondankbaar. En in de Heidelbergse Catechismus is het laatste stuk, dat is het stuk van de dankbaarheid. En waarover gaat het in dat laatste stuk? Over de wet. De 10 geboden die gehoorzaamd moeten worden. Dat is dankbaarheid. Dankbaarheid is bekering. Zondag 33 staat in het stuk van de dankbaarheid. Dat is bekering. En als wij ons niet bekeren, dan zijn we verschrikkelijk ondankbare mensen. Dan geven wij de Heere de eer niet. Ons geld niet, onze tijd niet, onze gaven niet. Maar dan leven wij voor onszelf. En nu staan er in de Bijbel mooie voorbeelden om te laten zien wat echte dankbaarheid is. Ik denk aan die zondares in het huis van Simon de Farizeeër. Prachtige geschiedenis natuurlijk, aangenaam ook om naar te luisteren. Maar er staan in de Bijbel niet alleen voorbeelden ter navolging. Er staan in de Bijbel ook voorbeelden ter waarschuwing. En nu is er juist zo'n voorbeeld ter waarschuwing aan de beurt in de geschiedenis van Jozua. Een hoofdstuk waarvan ik gezegd heb, ik zou het liever maar overslaan. En waarvan iemand misschien gedacht heeft, is dat nou een dankdagstof? Ja, ik denk dat het juist een dankdagstof is. Dit is tot waarschuwing. Het gaat hier over de zonde van de ondankbaarheid. We hebben zondag gehoord van Ai, van de nederlaag. En we hebben ook gehoord hoe dat komt. Jozua was niet op zijn plaats. Maar er was ook iets wat Jozua niet wist en dat was onder het volk, daar was een ban in het leger. En die moest er eerst uit. En dat is nog zo, gemeente. Dat moet er eerst uit in de gemeente, zegt u. Nou, laten we dichter bij huis beginnen in ons eigen hart. In ons eigen gezin. In onze eigen gemeente, inderdaad. De ban moet uit het leger. God eist zijn eer op. En dat is waar het hier in deze geschiedenis op deze dankdagmorgen over gaat. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. Jozua voert stipt uit wat de Heere aan hem heeft gevraagd. Hij laat het volk komen, al die mensen. Wat is dat aangrijpend geweest. En dan zal de Heere aangaan wijzen wie de schuldige is. En dat zal gebeuren door loting. Hoe dat precies gegaan is, dat weten wij niet nauwkeurig. Het is niet met zekerheid te zeggen. Maar over het algemeen wordt toch gedacht dat dat gedaan werd door de Urim en de Tumim. En dat waren waarschijnlijk twee stenen. Een witte steen en een zwarte steen. Die de hoge priester bij zich droeg in de efod. En daar kon de Heere zijn wil door laten zien, door de witte steen, om te laten zien iemand is onschuldig. En de zwarte steen door te laten zien iemand is schuldig. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn, jongens en meisjes, dat al die mensen een steen moesten nemen. Maar dat gebeurt zo dat het hoofd bijvoorbeeld van de stam moest komen. En als die dan de witte steen, zonder dat hij zag wat hij uit dat tasje van de hoge priester nam. Als hij dan de witte steen nam, dan was dat een teken dat het zijn stam niet aanging. En dan moest het hoofd komen van een geslacht uit die stam. En dan moest het hoofd komen van een familie uit die stam. En dan moest het hoofd komen van een gezin uit die familie. Ja, en uiteindelijk bleef er dan maar één over. Die de zwarte steen pakte. En dat was de schuldige. Zo heeft de Heer het gezegd. Die persoon die zal geraakt worden. Die zal door God geraakt worden. Wat is dat een aangrijpend woord. En zo gebeurt het. Eerst komen de hoofden van de stammen en de stam van Juda werd geraakt. Wie had dat kunnen denken? De stam van Juda, waar vader Jacob van gezegd had, Juda, gij zijt het. De stam waar de Messias uit voort zou komen. Wat zal dat spanning gegeven hebben in die stam van Juda? Welk geslacht zal dat zijn onder hen? En dan moeten de hoofden van de geslachten aankomen. En dan wordt het geslacht van Zarchi geraakt, kunt u lezen in het 17e vers. Die andere geslachten die vallen dus af. Er blijft één geslacht over. Maar dat ene geslacht, dat bestaat uit heel veel verschillende gezinnen. En in welk gezin zal het dan zijn? Wel, dan wordt het geslacht, dan wordt, wanneer die stenen weer opnieuw gebruikt worden om de schuldige aan te wijzen, dan wordt het geslacht van Zarchi geraakt. En tenslotte het huis van Garmi. En tenslotte zijn zoon Achan. Het kringetje, jongens en meisjes, dat wordt steeds nauwer en nauwer, wat zal dat een spanning gegeven hebben? Het moet jouw familie maar zijn. Het moet jouw gezin maar zijn. Wie is de schuldige? Er is geen mens die denkt aan Achab. Maar de Heere weet waar de rotte plek zit. En als deze man zijn mond houdt, dan zal de Heere hem wel aanwijzen. Wat is dat aangrijpend? Hij krijgt de tijd. Reken maar dat werpen van het lot, dat heeft de nodige tijd in beslag genomen. Waarom is hij niet gelijk gekomen? Waarom heeft Achan niet gezegd, Jozua, bespaar u de moeite? Want ik ben het. Ik heb het gedaan. Ik ben de schuldige. Is er voor mij nog vergeving te krijgen? Maar hij verstopt zich. Hij denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. Hij gelooft niet in de alwetendheid van God. Hij zal wel zien hoe het loopt. En dat zijn wij mensen. Adam in het paradijs en Eva, die schoven de schuld ook van zich af. En dat is onze natuur. Als er iets in de klas verkeerd is gegaan toen de meester of juffrouw er niet was, en de leerkracht komt terug en zegt wie heeft dat gedaan, dan meestal gaat er geen ene vinger omhoog. In plaats nou dat die jongen zou zeggen die het gedaan heeft, ik heb het gedaan meester, ik heb het verkeerd gedaan, houdt hij zijn mond. Hooguit dat er een ander is die zegt, ja hij heeft het gedaan. Dat is niet zo moeilijk om een ander als schuldenaar aan te wijzen, maar om jezelf aan te geven, dat had Achan moeten doen. En ik geloof vast en zeker, als hij dat in alle oprechtheid had gedaan, als hij zijn schuld had beleden, zou er dan geen genade zijn geweest? De Heere zegt toch, die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar Achan wacht tot het allerlaatste met zijn beleiden. Hij wacht tot de tijd voorbij is. Hij gaat zijn zonde straks niet beleiden, daar moet u wel om denken in onze tweede gedachte. Hij gaat zijn zonde niet beleiden uit schuldbesef, maar hij gaat zijn zonde beleiden omdat hij met de rug tegen de muur staat. Hij kan geen kant op. Het is duidelijk, alle ogen die zijn op hem geslagen. En dat is een schuldbesef, gemeente, dat de Heere niet aangenaam is. Je zou kunnen zeggen, dat is een schuldbesef hier dat te laat komt. Er is ook een schuldbesef, een zonde belijden dat te laat komt. Ik geloof zeker dat straks voor de rechterstoel van God mensen hun zonde en schuld gaan belijden. Maar dan is het de genadetijd voorbij. Achan had het veel eerder kunnen doen. Hij had het veel eerder moeten doen. Gemeente, dat vereist de Heere ook van u en van mij vandaag op deze dankdag. De Heere ziet het hart aan. We kunnen wel vroom naar de kerk komen en ik ben heel blij dat de kerk vol zit en dat u allemaal gekomen bent. Maar de Heere ziet het hart aan. En als wij hier dan niet zitten als schuldige mensenkinderen, dan zijn we niet eerlijk. Wij kunnen de Heere niet voor de gek houden. Hebben wij hem de eer gegeven die hij waardig was om te ontvangen? Hebben wij de gaven besteed in zijn dienst? Zijn wij geweest wie wij hadden moeten zijn? Of raakt het vanmorgen ons persoonlijk? Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En wat is het dan een zegen als het nog niet te laat is? Als we nog de gelegenheid krijgen om onze zonde en schuld te belijden. Dit is nog niet het laatste oordeel. Het zou wel uw laatste kerkdienst kunnen zijn. Dat weten wij nooit. En daarom die bekering waar ik het over had, die kun je niet uitstellen. Dat is niet iets voor over hele lange tijd. Maar daar roept de Heere ons nu toe op. Heden, zo gij zijn stem hoort, onze eerste gedachte, de zondaar aangewezen. We gaan naar onze tweede gedachte, de zonde beleden. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon. U hoort daar zijn liefde in doorklinken. Jozua die kijkt niet neer op Achan. Maar hij weet, Achan is één van hen. Achan is één van het volk. Dit is geen persoonlijke haat van Jozua. Hij is juist zeer bewogen. Hij spreekt hem toe als een vader. Nadat hij zo lang zijn mond gehouden heeft. mijn zoon. Geef toch de Heere, de God Israëls, de eer en doe voor hem belijdenis. Hij wil eigenlijk zeggen, als je het nu nog ontkent, terwijl je met je rug tegen de muur staat, dan geef je God niet de eer, dan doe je alsof God niet de alwetende God is. Dan doe je alsof de Heere het verkeerd doet. Je kunt toch nu niet langer ontkennen wat er gebeurd is. Geef de Heere de eer. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Jozua vraagt naar de details. Hij weet van de Heere al wat er gebeurd is. In grote lijnen. Maar hij moet het ook van Achan zelf horen. Hij moet zijn schuld voor het volk in het openbaar belijden. Want, we hebben het zondag gezien, hij heeft het hele volk in gevaar gebracht, hè? Met zijn verborgen zonde. De hele gemeente Israëls. Er zijn 36 mensen gesneuveld. Hij heeft heel wat op zijn geweten. Door zo lang te zwijgen. Geef de details te kennen. Wat is er gebeurd? Achan nu antwoordde en zeide. Nou, ik kan niet anders. Hij wordt wel eens genoemd de Ananias van het Oude Testament. Ananias in het Nieuwe Testament, jullie kennen die aangrijpende geschiedenis wel, jongens en meisjes, die ging ook zijn zonde bekennen toen die niet anders kon. Want hij loog en bedroog de hele boel. Maar toen die niet anders kon, ja, dan sta je met je rug tegen de muur en dan laat de Heere zien dat hij de alwetende is, dat hij het bedrog kent. Wat is dat aangrijpend? Dit is geen oprechte belijdenis. Niet iedere schuldbelijdenis is een oprechte belijdenis. Sommige schuldbelijdenissen zijn afgedwongen. Die kunnen voor de Heere niet bestaan. Dit berouw, dat leidt niet tot vergeving. Het lijkt op het berouw van Judas. Die ook te laat zag wat hij gedaan had en dat ook ging bekennen. Ik heb verraden onschuldig bloed. Het eindigde in de wanhoop. Het gaf hem geen waar berouw, geen verootmoediging voor God. Hij verhardde zichzelf. Achan zegt voorwaar, ik heb tegen de Heere de God Israël gezondigd. En ik heb alzo en alzo gedaan. Hij doet het uit de doeken. Wat er gebeurd is op die bewuste avond. Jullie weten, jongens en meisjes, hoe dat Jericho kort geleden is veroverd. De Heer had de muren van Jericho laten instorten. En ja, dat was één grote puinhoop geworden, de mensen gedood. En weet je wat Achan toen gedaan heeft? Toen is hij waarschijnlijk in het schemerdonker in de avond. Is hij in plaats van naar het tentenkamp, is hij naar Jericho gegaan. En daar heeft hij een rondje gewandeld over die puinhopen van Jericho. En wat had hij daar te zoeken? Hij moest daar helemaal niet komen. Hij bracht zichzelf in gevaar. Ik denk helemaal niet dat hij van tevoren de bedoeling gehad heeft om nu eens te gaan stelen. Zo is hij niet van huis gegaan. Wel nee, dat is onderweg is dat gebeurd. Maar hij had niet op die plaats moeten komen. Van het een komt het ander. Je moet niet komen op plaatsen waar je in verleiding wordt gebracht. Daar moet je met een grote boog omheen lopen, jongens en meisjes. Want je weet niet wat er met je gebeurt. Wij hebben een boos hart. En zo is het met Achan ook gegaan, terwijl hij daar loopt plotseling. Dan ziet hij iets, dat is ongelooflijk. Hij zegt, ik kreeg lust. Waarin kreeg hij lust? Nou, hij zag plotseling toen hij dat ommetje aan het maken was, onder die puinhoop vandaan, onder die steenhoop, zag hij daar een kleed liggen. Mensen, dat had hij nog nooit gezien. Dat was een Babylonische overjas, een soort koninklijk kleed. En zo'n jas, die was geld waard. Dat zag hij gelijk. Hij taxeerde de jas in één ogenblik. op de juiste waarde. Blijkbaar had hij wel verstand van de waarde van dingen. En vlak daarbij, daar zag hij ook wat staven zilver liggen. Niet zomaar, 3 kilo. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid van een hele grote waarde. Want zilver is schaars. En daarbij zag hij ook nog een gouden tong. Dat is een goudstaaf in de vorm van een tong gesmolten van bijna 1 kilo, notabene. 8 ons goud. Ja, dat kun je toch niet laten liggen? Dat zou doodzonde zijn om dat onder het stof te laten liggen. Ja, maar Achan, dat is niet van jou. Je bent geen eigenaar, dat is verbannen. Dat wil zeggen, dit is voor de Heere bestemd. En de Heere heeft gezegd, het is of voor mijn huis, of het moet vernietigd worden. Nou ja, daar denkt hij op dit moment niet aan. Hij kreeg lust, dat ziet er prachtig uit. En het tweede wat hij doet, nadat hij het gezien is, dat is, hij zag het, hij kreeg lust. En het derde wat hij doet, is hij neemt het. En dat doet ons denken aan het paradijs, aan Eva. Zij zag die boom, dat hij goed was tot spijzen. Een boom om verstandig te maken. En ze kreeg daar lust in. En ze nam en ze at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. De zonde vindt altijd plaats in verschillende stappen. Dat is niet ineens. Maar dat begint met het zien. En daarom is dat mobieltje zo'n gevaarlijk ding, jongens en meisjes. Je ziet het. En wat je ziet, dat kan een verkeerde lust in je hart opwekken. Dat is het tweede. En als die lust in je hart opgewekt is, dan is het derde, je gaat het ook doen. En dan is de zonde compleet. Dat zijn altijd de stappen die de duivel gebruikt en iemand ten val brengen. Hij wil naar binnen. Hij komt door je oorpoort naar binnen. Of hij komt door je oogpoort naar binnen. En als die binnen is, en hij is al binnen, als we de poorten openzetten, gaat hij regelrecht naar ons hart. En dat is zo verwoestend, want de duivel is uit op onze ondergang. Wat aangrijpend. Zo is het gegaan, zegt Achan. Ja, is dat nou zo erg? Hij ziet al die mensen daar staan. Wat maken ze er een drukte van, zeg? Zo erg is dat nou ook weer niet. In onze vertaling kun je dat niet meer zien, maar ik las er bij dominee Moerkerke, die wijst daarop dat in de Hebreeuwse vertaling wordt 3 keer een lidwoord gebruikt. En het lid, of wordt 3 keer een telwoord gebruikt in plaats van een lidwoord. En dat telwoord, jongens en meisjes, dat is 1. Dus als er in onze Bijbel staat dat hij zag een Babylonisch opperkleed, dan staat er eigenlijk, hij zag er maar 1. En hij nam dat zilver, die zilveren staaf, hij nam er maar 1. Er was er maar 1. Er lagen er misschien nog wel meer. Maar die heeft hij laten liggen. En die gouden tong, hij pakte er maar 1. Hij is niet verder gaan zoeken of er misschien nog wat in de buurt lag. Nee, hij heeft het zo klein mogelijk gehouden. En dat dit hem nu zo zwaar wordt aangerekend, is dat nou werkelijk nodig? Dat valt toch allemaal nog wel mee? Dus u hoort in zijn belijdenis, dit is geen echte belijdenis. In een echte belijdenis zijn mensen nooit bezig om hun schuld te verkleinen. In een echte belijdenis zijn mensen nooit bezig om onder de straf vandaan te komen. In een echte schuldbelijdenis aanvaardt iemand wat de gevolgen daarvan ook mogen zijn. En dat is hier bij Achan niet. Hij vergoeilijkt het een klein beetje. Hij heeft een fout gemaakt. Maar ja, iedereen maakt toch wel eens een fout. En je hoeft dat toch ook niet zo zwaar aan te zetten. Hij begrijpt het eigenlijk allemaal niet. Zoveel heb ik nou ook weer niet weggenomen. Het had veel erger kunnen zijn. Maar zo erg heb ik het niet gemaakt. Aangrijpend. Kijk, zulke schuldbelijdenissen, die zijn er velen. Dat mensen hun schuld belijden, maar altijd aan het zoeken zijn naar uitvluchten, aan verzachtende omstandigheden. Van ja, als dit nou niet was gebeurd dan. Zonder het bij zichzelf te zoeken. En dat brengt geen oplossing. En zie, ja, Achan zei, je kunt het nagaan. In mijn tent, je zult het precies vinden zoals ik het verteld heb. Ik spreek de waarheid. En Jozua die stuurt enkele van zijn boden naar die tent van Achan. En daar in het midden van de tent, daar zien ze een plek, daar is pas nog gegraven. En ze graven die plek open en inderdaad, daar ligt dat opperkleed. En onder dat opperkleed, daar ligt dat zilver. En onder dat zilver, daar ligt dat goud. Ja, het is zoals hij het gezegd heeft. En ze pakken dat op en ze nemen het mee naar Jozua en ze leggen het voor de ark des Heren. Waarom? Voor de ark des Heren. Het is van de Heren. Het is niet van Achan. Het is niet van Jozua. Het is niet van het volk. Het is zelfs niet meer van Jericho. De Heere had het verbannen. Dat wil zeggen, de Heere had uitgesproken, dit is van mij. Dit is van geen mens, dit is van mij. Daar moet iedereen met zijn handen afblijven. En wat deze boden nu doen, als zij het voor de ark leggen, dat is, zij geven het aan de Heere terug. Zij geven wat van hem is, aan hem terug. Gemeente, dat moeten wij vandaag ook doen. Wat hebben wij van de Heere gekregen, wat hij terug moet hebben? En laten wij dat vandaag teruggeven. Iemand zegt, wat bedoelt u? Wel, wij moeten God de eer geven. De eer geven van onze genezing. De eer geven van ons succes, wat we mochten behalen. De eer geven van dat goede cijfer voor je repetitie. De eer geven voor die sollicitatie die positief mocht verlopen. De eer geven, ja, we hebben alles werkelijk aan hem te danken. En als de Heere dan vandaag gaat zoeken, gemeente, naar wat wij van hem gestolen hebben, dan blijft het niet bij één. Dat durf ik wel te zeggen. Dan zit de kerk vol met allemaal Achans, die van zondag tot zondag aangewezen worden, als de wet van God wordt afgekondigd en wij voelen ons niet schuldig. Wij houden net zo lang onze mond tot uiteindelijk we met de rug tegen de muur zullen staan voor Gods rechterstoel. En als wij dan God de eer gaan geven, en daar is dit eigenlijk een afschaduwing van, ja, dan is het te laat. Leeft het in uw hart die begeerte om tot eer van God te mogen leven? Om niet alleen uw gaven vandaag, maar om je hele leven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. Hij heeft er recht op. Hij heeft ons afgezonderd. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Niet alleen deze ene dag. Sommigen vinden dat nog te veel, één dankdag in een jaar. Maar niet alleen die ene dag. Nee, de Heere vraagt ons hele leven. De Heere vraagt het hele jaar. De Heere vraagt ons ganse hart. Hij vraagt ons gehele verstand. Hij vraagt alle krachten. En dat is de worsteling van Gods kinderen in de weg van de bekering. En die zullen het vandaag als een wonder ervaren dat ze nog naar de kerk mogen. Het is Gods knecht die zegt, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde genomen hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Wat zijn we toch ondankbare schepselen. Wat stelen wij toch veel. En de Heere zegt, gij zult niet stelen. Geeft de Heere de eer. En dat niet gedwongen. En dat niet matig. En dat niet met allerlei verzachtende omstandigheden. Maar geef de Heere de eer. die hij waardig is om te ontvangen. De zonde beleden, we gaan naar onze derde gedachte. Het zondigen bestraft, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 94, het vierde en het zesde vers. Zij zeggen stout op hun vermogen. De Heere slaat op ons doen geen ogen. De God van Jacob merkt het niet. Let onvernuftige en ziet, blijft ge eeuwig van verstand beroofd, gij dwaze die het licht verdooft. Psalm 94 en daarvan het vierde en het zesde vers. Onze derde gedachte, het zondigen bestraft. Jozua gaat niet in discussie. Hij heeft het gehoord. Dit is geen oprechte schuldbelijdenis. Zo kan dat niet. En ja, trouwens, de Heere heeft gesproken. De Heere heeft gezegd wat er moet gebeuren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal van Achor. Ze zijn daar in het dal, maar buiten het tentenkamp, daar wordt deze man gebracht met alles wat hij heeft. Dat gebeurt onmiddellijk. Hij is de oorzaak van de nederlaag. Hij is de oorzaak van de toren van God. Hij is de ban. En de ban moet weg. Het is of Achan weg of de Heere kwijt. Er is geen andere mogelijkheid. Als Achan niet weggaat, dan zal de Heere wijken van zijn volk. De Heere trekt niet meer op, dus ze hebben geen keus. Achan heeft het zelf daartoe zo gemaakt. Wat is dat aangrijpend. Alles wordt verbannen, net als de bezittingen van Jericho. Zo gebeurt nu met alle bezittingen van Achan. Dat is een huisgenote. Zijn vrouw, daar lezen we niet van. We weten niet of ze nog geleefd heeft, maar je leest wel van zijn zonen en van zijn dochters. Maar dat is toch niet eerlijk? De Heere straft toch geen mensen omdat hun vader gezondigd heeft of omdat hun moeder gezondigd heeft? Nee, dat doet de Heere niet. Er is maar één zonde die de Heere ons toerekent en dat is de zonde van onze vader Adam. Ja, jongens en meisjes, jullie worden niet gestraft, hoor je dat? Jullie worden niet gestraft om de zonde van je vader of van je moeder. Kijk maar naar die kinderen van Korach. Die kinderen van Datan en Abiram, ja, die voeren leven ter hel. Maar niet die kinderen van Korach, want die zijn niet meegegaan in de zonde van hun vader. Je moet nooit meegaan in de zonde van je ouders. Je moet altijd luisteren naar je ouders, maar niet meegaan in de zonde van je ouders. Als je dat doet, dan word je medeplichtig, ook al ben je nog jong. En dat hebben deze kinderen wel gedaan. Want hoe moeten wij ons dat voorstellen? Wel, het zal zo geweest zijn. Kijk, zij woonden in een tent. Wij wonen in een huis en misschien heb je een eigen slaapkamer. En je ouders hebben een eigen slaapkamer. En wat er onder het bed van je ouders is, ja, dat weet je niet. Daar ben je ook niet bij als de deur dicht gaat. Maar dat was hier niet zo. Kijk, die Achan die is laat thuisgekomen bij zijn tent, waar ook zijn gezin was. Het was één en dezelfde ruimte. En hij moest dat kwijt. En hij was daar aan het graven in het midden van de tent. En natuurlijk hebben zijn kinderen dat gezien. Die hebben gezegd, papa, wat doet u? Jongens, daar moet je nooit over praten. Moet je eens kijken wat ik gevonden heb. Eigenlijk mag het niet, maar weet je, dat is ons geheim. Moet je nooit over praten. Dat ga ik hier verstoppen en dat is van ons allemaal. En die kinderen die hebben hun vader geloofd, die zijn hun vader gevolgd, die zijn tegen de Heere ingegaan. En daarom worden zij ook gestraft. Heel aangrijpend wat hier gebeurt. Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? Dat woord beroeren, dat komt een paar keer terug in de woorden die Jozua spreekt. En dat woord beroering, dat zit ook in het dal waar hij nu wordt ingeleid, het dal Achor. Achor betekent beroering. Deze man heeft de beroering gebracht. En daarom, om de beroering te stillen, moet hij weg uit het volk. Aangrijpend. Want wat gebeurt er? Ja, zo heeft de Heere dat gezegd. Zo voltrok zich de straf, dat moest het volk doen. Het volk moest laten zien dat zij aan de kant van de Heere stonden. En dat konden zij laten zien door de straf zelf uit te voeren. Ze moesten stenen nemen die daar lagen in de woestijn en die moesten zij werpen in de richting van Achab. Die stenen die raakten hem op zo'n wijze dat hij dat niet overleefde. Niet alleen hij, maar ook zijn gezin. En toen ze gestorven waren, toen werd alles in brand gestoken. Het verbranden van een dode, dat is in de Bijbel een teken van Gods oordeel. Daarom verbranden wij onze doden niet. Maar wij begraven onze doden. Achan werd verbrand en zijn hele gezin en al zijn tent en alles wat hij had. En toen dat gebeurd was, toen werd er bovenop dat stof, daar werd een steenhoop opgericht. Een gedenkteken. Waar wij op deze dankdag bij worden bepaald, gemeente. Want dat gedenkteken, dat wordt voor uw ogen geschilderd. En dat gedenkteken, dat zegt, God laat niet met zich spotten. Er is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Deze steenhoop in het dal van Achor predikt ons Gods rechtvaardigheid. Het laat zien dat de zon daar uitgeroeid zal worden. Het laat zien dat God eist wat van hem is. En dat voor de schuld betaald moet worden. Of door onszelf, of door een ander. En als er niet betaald wordt, dan gaat die deur naar het beloofde land niet open. Dan zal de Heere zich terugtrekken van dat hele volk. Ook al heeft hij ze dan in Kanaan gebracht. En terwijl dit gebeurt, dan staat er zo ontroerend, alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Dit wilde de Heere dat gebeurde. Zo heeft zijn rechtvaardigheid zijn loop. Zo gaat de deur open. Eerst moet er betaald worden. Eerst moet er ban uit het leger. En dan doet de Heere de deur open. We zullen het vanmiddag horen. Hoe dat de deur open gaat naar Ai. En hoe dat de Heere weer is. En hoe dat hij blijft met zijn volk. Maar altijd in de weg van recht en gerechtigheid. Nooit ten koste van zijn deugden. Dat is de les van deze dankdag, gemeente. Er is veel schuld. Voelt u zich niet aangesproken? Is er iemand die zich niet aangesproken voelt? Door deze aangrijpende geschiedenis? Als de Heere ons leidt in dat dal van Achor, wie komt er levend uit? Hebben wij aan de Heere gegeven wat we hadden moeten geven? Of hebben wij voor onszelf gebruikt wat een hele andere bestemming had moeten hebben? Ja, het gaat over heel ons leven, over ons hart, over ons verstand, over onze wil, over onze handel en over onze wandel. De Heere leidt zijn kinderen in dat dal van Achor. Zij komen voor de rechterstoel van God te staan. En dan heb je het niet breed. Alleen weet je wat nou het verschil is, jongens en meisjes, tussen een kind van God op de dankdag en Achan? Achan zegt, ach, het viel toch allemaal wel mee. Maak er niet zo'n drukte om. Ik had veel meer kunnen meenemen. Ik heb het heel erg beperkt. Dat heeft toch niet zo'n zware straf verdiend. En deze man krijgt zonder genade de straf die hij verdiend heeft. En dat is een verschrikkelijke straf. En dan moet ik denken aan een andere man. Die ook als het ware in dat dal van Achor werd gebracht. Die van de Heere gestolen had. Hij had een vrouw gestolen. En de profeet Nathan wijst hem aan, gij zijt die man. Maar hij gaat het niet vergoeilijken. Hij zegt in de 51ste psalm, uw doen is rein, Heere. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Ik heb het doodvonnis verdiend, Heere. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Die zegt het ook, wij toch rechtvaardig. Hij vergoeilijkt het niet, hij zegt niet waarom hang ik hier eigenlijk. Hij zegt, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. En voor zulke valt het mee. Andere mensen zijn bedriegers. Andere mensen zullen straks voor de dag komen. De Heere zal hen voor het hele volk openbaren hoe zij geleefd hebben, wat zij gedaan hebben op zijn tijd en op zijn wijze. Maar van deze mensen zal de Heere de schuld uit zijn boek wegdoen. Het is zo heel mooi dat de profeet Hosea heel veel jaren later terugdenkt aan deze geschiedenis. En dan zegt hij dat de Heere het dal van Achor stelt tot een deur der hoop. Ja, want toen Achan gestenigd was, toen Gods recht zijn loop had gehad, toen ging de deur open. En nu is er nog een volk dat mag dat ervaren. Als zij in de schuld komen, als zij het met God eens mogen worden, als zij denken dat hun laatste uur geslagen is, als de Heere de zonde bezoekt en zij niet anders kunnen dan het met de Heere eens zijn, dan gaat de deur open. De deur naar het hemelse Kanaan. We hebben er in de rouwdienst bij stilgestaan. Dan mag Asaf zeggen, gij zult mij leiden, ik ben een groot beest bij u, Heere. Ik heb niks meer verdiend. Ik heb alles verzondigd, ik ben een groot beest bij u. Maar dan mag diezelfde Asaf zeggen, gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Waarom? Omdat de Heere aan zulke schuldige mensen het geloofszicht geeft op die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, die alles gegeven heeft wat hij aan God heeft moeten geven, zijn hele leven. Vanaf zijn geboorte af en ja, die veroordeeld is als een schuldenaar, alsof hij gestolen had. Alsof hij de geboden Gods had overtreden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij gedood onder het recht van God, opdat er voor ware boetvaardigen genade zou zijn. En daarom, geliefde gemeente, Gods offers zijn een gans verbroken geest. Ik weet het, veel mensen hebben hele andere gedachten bij een dankdag. Maar dat is de echte dankdag. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Op Psalm 51 volgt Psalm 32. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.